Heerlijk om hier weer te zijn. En ook vanaf mijn stukje hier, van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe voorganger, Johan. Ik hoop echt dat, dat samen jullie gaat tot een stukje zegen mogen zijn in de gemeente, maar natuurlijk ook daarbuiten. En kostbaar om dat ze te mogen meemaken. Ik heb vandaag een heel bijzonder onderwerp. Ik heb daar best over nagedacht. Ik heb ook wat contact gehad afgelopen weken. Of eigenlijk afgelopen week met de naam Irene. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft, want ik heb niks voor de beamer. Maar dat heb ik bewust gedaan. En soms kan de beamer heel makkelijk. Soms kan het ook een beetje afleiden. Dus daarom geen beeld, maar wel geluid. Namelijk het woord van God. We gaan iets lezen uit Openbaring, het boek Openbaring. En dan hoofdstuk 8. Even mijn bril opzetten. En ik lees daarvan de eerste 5 versen. Dus Openbaring 8, als je nog geen Bijbel bij je hebt, kijk dan even bij uw buurvrouw, buurman. Het is gewoon even belangrijk om mee te lezen en je ogen over die woorden te laten gaan. Openbaring hoofdstuk 8. En dan vers 1. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En aan hem werd veel reukwerk gegeven, omdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Even tot zover het gedeelte uit de Bijbel. Nou, de broeder zei het al, en ik vond het heel bijzonder dat je dat noemde, over de dingen die gebeurden in de afgelopen paar maanden, paar weken. Afschuwelijke beelden van orkanen, Irma, en de afgelopen dagen en ook Maria. Dat is mijn naam eigenlijk, hè, voor zo'n orkaan. Als ik aan Maria denk, denk ik niet aan een orkaan. Maar wel een krachtige vrouw. En dan kan het dus ook krachtig. 70.000 mensen op Puerto Rico moesten hun huis verlaten. Mensen die alles kwijtraken. Mensen soms bedolven onder het puin van wat ooit hun huis was. En Irma, naar schatting 70 doden. Een leed niet te beschrijven. En dat gebeurt in de wereld. Maar toen wij net hierachter zaten om te bidden, toen hoorde ik van Esther, Esther van Iterson, die heel ernstig ziek is. Het is lang geleden ook te maken met een jongen van 12 die leukemie kreeg en maar 13 jaar is geworden. Soms zetten beelden je dan stil of gebeurtenissen, dat je het niet snapt of niet begrijpt. En toen ik die beelden zag afgelopen week op tv, dacht ik van, jongen, weer een orkaan. En al die hulpploegen worden ingevlogen. Ik dacht, gelukkig, de hulp komt goed op gang, ondanks de kritiek. De wereld leeft mee. 13 miljoen euro opgehaald. Maar hoe ervaren we nu zo'n dergelijke ramp? En daarbij worden we regelmatig geconfronteerd met enorme natuurrampen. Natuurlijk, als je dan die beelden ziet, dan denk je verschrikkelijk. Maar over het algemeen duurt dat niet zo heel lang. Of we worden alweer met ander slecht nieuws geconfronteerd. Het hele gedoe met Noord-Korea, met die raketten die afgevuurd worden. En de spierballentaal die je over en weer hoort. En als je dan denkt aan alles wat gebeurt, ook die overstroming hè, in Zuidoost-Azië, waar we helemaal niet zoveel van gehoord hebben, maar wat vele malen erger was dan wat er gebeurt in het Caribisch gebied, dan kan je dat gevoel, althans zo ervaar ik dat, een soort gevoel van machteloosheid geven. Een gevoel wat alleen maar wordt versterkt door reporters ter plaatse. En je hoort ze zeggen, wat een ellende. Waarom al deze ellende? Het is niet de eerste keer in dat deel van de wereld. Denk maar nog even aan Haiti een paar jaar geleden. En dat bracht bij mij, de hele toestand, ook in Haiti, maar ook wat er gebeurt, bij al die mensen een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort onrechtvaardigheidsgevoel naar boven. Waarom, Heere God, en juist die mensen, waarvan het bestaan toch al onder grote spanningen staat. Mensen die al geen fatsoenlijk huis hebben. En hoe moet dan onze houding daarin zijn? Wat zegt dit allemaal ons? Nou, eerlijk gezegd, daar heb ik best wel een beetje moeite. Ik sprak er nu niet zo lang geleden over met iemand. En ik had er een beetje moeite mee, omdat hij was ook christen, dat hij zegt van ja, dat zijn allemaal dingen die voorzegd zijn in de Bijbel. Het zijn dingen die moeten gebeuren. Het is immers de eindtijd. En als je de Bijbel goed leest, en toen dacht ik van ja, dat kan je nou wel zeggen, maar in hoeverre ben je nou echt geraakt van binnen daardoor? Een soort van zonder bewogenheid. Of zonder een diep ontzag voor onze eigen nietigheid en onze eigen beperktheid. Nu hebben we dat stukje gelezen uit Openbaring hoofdstuk 8. Nou, Openbaring is een boek dat is geschreven door de profeet Johannes op het eiland Patmos. En we weten dat Johannes allerlei visioenen kreeg. En de Heer laat hem daar een heel bijzondere dingen zien die te maken hebben met de toekomst van de wereld. Met de toekomst van het volk van God. En hij zakt soms letterlijk door zijn hoeven van verbijstering. In hoofdstuk 7 werden al 6 zegels verbroken. En hier in hoofdstuk 8 gaat dan het 7e zegel open. En als je dan even hebt meegelezen in dat stukje wat we samen hebben gelezen, dan ontdekken daar attributen van de tempel. De hemel wordt in hoofdstuk 8 vergeleken met een tempel waar God is, waar God zelf woont. En Johannes ziet dat er reukwerk wordt afgestoken dat samen met het gebed voor het aangezicht van God komt. Toen dacht ik van ja, maar ook wij als gemeente worden onder andere door Petrus vergeleken met een tempel. Een tempel van de Heilige Geest. Waar onze gebeden als reukwerk worden ontstoken. Zegt Petrus. Dus God woont niet in een stenen gebouw, ook al is het nog zo mooi. God woont door de Heilige Geest in de samenkomst van mensen die levende stenen worden genoemd om in dat huis offers te brengen. Offers van dank. De tempel is de plaats waar God wordt gediend door zijn kinderen. En in de dagen van de Heer Jezus was de tempel groot en best imposant. En de Joden waren er buitengewoon trots op. Kwam niet aan de tempel. Maar Jezus zegt, deze tempel zal worden afgebroken in 3 dagen. En er zal een nieuwe gebouwd worden. Nou, we weten dat de Heer Jezus het hier heeft over zichzelf. En dat hij in feite zegt, ik ga opstaan, ik zal opstaan. En wie in mij is, is een tempel. Jullie zijn een tempel. Jij, u bent een tempel. Een tempel waar de Heilige Geest in woont. Geen letterlijke offers meer. Die tempel krijgt een enorm krachtige geestelijke invulling. Nou, die tempel was op aarde op het moment dat Johannes dit schrijft rond het jaar 90. En Johannes maakt zich grote zorgen om die tempel, om de gemeente dus. Ze was klein. Ze werd verdrukt door keizer Domitianus. Ja, die tempel zou wel eens kunnen worden ingedrukt, wel eens kunnen afgebroken worden. En Johannes bidt voor die tempel. Hij bidt voor die mensen. En Jezus zelf waarschuwt hen ook in Openbaring Efeziërs, pas op voor je eerste liefde. Laodiceërs, pas op, je denkt wel dat je rijk bent, maar het is armoedroef. En Johannes topt zich af met de vraag, hoe zou het gaan als ik er niet meer ben? Ik zit vast op Patmos. Ik kan geen kant uit. Hoe zou het gaan met die gemeente op de aarde? Hoe gaat het met die tempel? Blijven ze trouw? Zijn ze zuiver? Zijn ze rein? En als we dat verband even teruggaan naar Openbaring hoofdstuk 5, dan zien we ook weer Johannes die daar een visioen krijgt. En in vers 1 staat dat er een boekrol is die van binnen en van buiten is beschreven, maar hij is verzegeld. En de vraag wordt gesteld, wie kan nou die boekrol openen waarin de toekomst van die tempel, van die gemeente te lezen staat? Wie kan die openen? Niemand, zo blijkt. Maar in vers 3 zien we dat uiteindelijk de Heer Jezus die boekrol neemt en die zegels gaat verbreken. Met andere woorden, Jezus zegt, ik sta borg voor de toekomst van dat tempeltje, van de gemeente. Ik sta er borg voor dat ze op weg gaan en dat ik ze op die weg zal bewaren. Maar in eerste instantie is er niemand waardig gebleken. En Johannes, hij is er kapot van. Hij is er helemaal stuk van. Hij huilt. En hij is bijna wanhopig. Niemand. Is in God geloven dan een soort van fictie? Zijn we dan met elkaar geen tempel? Bereiken onze gebeden God dan niet? Is de hemel van een soort koper? Is er eigenlijk überhaupt wel een God? Maar God laat hier Johannes zien. Jezus Christus neemt die boekrol. En hij gaat pagina voor pagina de toekomst in met de gemeente. Met de tempel. Jezus het Lam. Dus ook onze toekomst. Jouw toekomst en mijn toekomst. Morgen. Maar ook volgende week en volgende maand ligt in de handen van Jezus. Ook als er moeite en zorgen zijn. Ook als je kapot bent van wat er in de wereld gebeurt. Of als je stuk bent van wat om je heen gebeurt misschien wel. In de gemeente. Als je twijfels hebt over de vraag waarom God dingen toelaat. Waarom God zaken toelaat, zoals we afgelopen weken hebben gezien. Maar Jezus neemt die boekrol. En het ene na het andere zegel gaat open, ook vandaag. En Johannes ziet dit als iets wat in de verre... Nee, Johannes ziet dit niet als iets wat in de verre toekomst gaat gebeuren. Hij ziet het rond het jaar 90. En voor hem is het op dat moment levende werkelijkheid. En als we nu met deze woorden gaan terugkijken naar hoofdstuk 8. als dat zevende zegel wordt verbroken, dan lezen we in vers 1 dat er een absolute stilte valt. Van ongeveer een half uur. Stel je een rol voor, die op 7 plaatsen is dichtgeplakt. En bij de verbreking van het eerste zegel is die boekrol nog niet open. Het tweede gaat open. En het derde gaat open. En onder al die zegels zijn allemaal paarden. Het paard dat de vrede van de aarde gaat wegnemen. Oorlogen. Het tweede paard veroorzaakt burgeroorlogen. En al die paarden galopperen als het ware door de landen heen. Door gezinnen heen. Door steden. Door huizen. Door Irak. Door Afghanistan. Door Jemen. Door Gouda. Door huwelijken heen. Waar menig oorlog wordt uitgevochten. En die paarden galopperen al ruim 1900 jaar over deze aarde heen. Er is een paard wat ziekte verspreidt. En God alleen weet wat er verder nog zit onder die zegels. En dan gaat het zevende zegel open. En dan pas is die boekrol los. Is die boekrol open. En dan komt er een heilige stilte. Het is alsof de hemel de adem inhoudt. Zo, wat gaat er nu gebeuren? En wat er nu gaat gebeuren is buitengewoon belangrijk. Wat komt dan daarna? De hemel houdt de adem in. En dan denk ik, Heere God, houden ook wij onze adem in. Als we zien wat er allemaal gaande is. Wat zien we hier? We zijn Gods tempel. En het bijzondere is dat God ons, jullie dus, bij dit alles inschakelt. God schakelt ons in bij dit heilige moment. Niet uit, maar juist in. Er is stilte. En die 7 bazuinen worden gegeven. Dat betekent, het is nog niet het einde. Er komen nog 7 aankondigingen aan. 7 waarschuwingen gaat God geven voordat het einde daar is. En God wil dat terwijl die waarschuwingen over de aarde gaan, dat de gemeente een zoekende en biddende gemeente is die met offers voor het Gods aangezicht komen. Alle zegels zijn open. De heilige stilte is er. De waarschuwingen. Maar dan? Dan wordt de gemeente ingeschakeld. Kijk maar met me mee naar vers 3. Vers 3, Openbaring 8. God stuurt speciaal een engel om dit aan Johannes duidelijk te maken. Stel je voor, Johannes in een soort van isolement op Patmos, hij is daar verbannen, en hij maakt zich ernstig zorgen. Paarden galoppeerden al over de aarde, ook toen al, en hij ziet het. En dan ziet hij, God heeft het in zijn hand. En dan ziet hij ineens een andere engel komen die een gouden wierookvat heeft en bij het altaar gaat staan. Die engel, het staat er letterlijk, neemt de gebeden van de heiligen en brengt dat voor Gods aangezicht. Broeders en zusters, en ik hoop dat dit beeld zich vastzet in je gedachten, maar ook in je herinneringen, zodat we het nooit meer vergeten. Bij onze gebeden zit ook reuk. Het is niet alleen een beeld, er zit reuk bij. Beelden kunnen vervagen. Maar reuk vergeet je nooit meer. Bij de dingen die je ruikt, zie je dingen, komen dingen terug. Dacht je weer, waar ken ik dit ook weer van? En het zet zich bij Johannes vast, zo van, hey Johannes, daar in Efeze, in Sardis, in Philadelphia, in Gouda, daar zijn er die bidden. Wees ervan verzekerd dat die gebeden God bereiken. Op het belangrijke moment dat de bazuinen gaan klinken en er allerlei rampen en terreur over de wereld komt, ga dan niet achterover zitten. Ga niet zeggen van ja, dit is wat al voorzegd is in de Bijbel. Maar ga bidden. Wees een biddende gemeente. Zowel in het klein, als gezin, als in het groot. Dat is wat Johannes eigenlijk ziet. En als je even denkt aan de aardse tabernakel in de dagen van de Heer Jezus, dan zie je daar die ark. En die ark bovenin, dat heilige, der heilige waar God woont in zijn huis. En in de onderste vertrek, dus daaronder, daar zit dat heilige. En daar zie je dan dat gouden reukofferaltaar. Waarvan als daar reukwerk wordt ontstoken, die reuk door dat voorhangsel doordringt tot God. Je ziet God niet. Maar dat gebed wordt samen met die reuk heel dicht bij hem gebracht door het voorhangsel heen. En dat gouden altaar, en dat is de kern van vanmorgen, was met goud overtrokken en kon worden opgetild aan houders. Er zijn vier hoornen aan dat altaar. En in dat midden staat een gouden bekken waarin reukwerk werd opgelegd. Nu, met zo'n bekken, en ik hoop dat je je ervoor kunt stellen, met zo'n bekken waar het reukwerk wordt ontstoken, daar stijgt die reuk op bij het altaar van God. En er staat veel reukwerk. Nou, even terug naar die aardse tabernakel. Een priester nam een kooltje van dat brandofferaltaar, want dat brandde altijd. Er lagen altijd kooltjes in, dag en nacht. En altijd kon daar een kooltje van afgehaald worden. En dat kooltje werd dan, de gloeiende kooltje, werd dan in het bekken gedaan waar dat reukwerk dan in lag. En de priester ging dan, omdat het ging dan branden en er kwam heel veel, kwam rook vanaf en het had een bepaalde, heel doordringende, prettige geur. En die priester ging dan dat huis van God binnen in het heilige en hij stopte dat kooltje in het bekken. En zo steeg dan dat reukwerk tot God op, in zijn huis. En ik hoop dat het goed tot ons doordringt. God heeft speciaal een engel afgezonderd om dat in Openbaring 8 te doen. Op het kruispunt van de wereldgeschiedenis, en wat lezen we? Veel reukwerk. Waarom? Waarom? Blijkbaar is er veel gebed nodig. Met al die rampen van de laatste jaren, de afgelopen weken, en misschien wel dingen in je eigen gemeente die spelen met ziekte en met problemen, dan kun je als gemeente niet achterover leunen en gaan zeggen, gelukkig. Gelukkig dat wij de Heer Jezus kennen. Gelukkig dat dat aan ons voorbij gaat. Of zoals je dat iemand tegen mij zei, ja, ze hebben het zelf over zich afgeroepen. Ze willen niet luisteren. Er moet gebeden gaan worden. En het reukwerk is een ondersteuning van ons gebed. waardoor God wordt herinnerd aan zijn belofte en aan zijn genade die nog steeds volop uitgaat naar ieder mens. En ik hoop dat je hier iets van ruikt. Het is wel geen wierook. En ik hoop dat je het ruikt. En dat je dit nooit meer vergeet. Want er staan ernstige dingen te gebeuren. De Heer Jezus gaat komen. En rampen zoals Irma of Maria of overstromingen in Zuidoost-Azië of aardbevingen of politieke spanningen zullen zich steeds sneller en in omvang steeds groter gaan voordoen. En onder die bezuinigingen zitten rampen die de zee, die de kosmos, die mensen zullen aantasten. Er zullen grote conflicten uitbreken. En wij kunnen ons dat vandaag de dag goed voorstellen. Maar hoe is het met ons gebed? Hier staat veel reukwerk. En weet je wat zo vertroostend is? Wat ik u vanmorgen wil duidelijk maken is dat uw gebed, onze gebeden als het ware door hemels reukwerk voor Gods aangezicht wordt gebracht. Het wordt uitgestoot in de hemel. En dat is de troost en de bemoediging die Johannes hier ziet. Jouw gebeden, uw gebeden, met veel reukwerk bij God gebracht. En misschien denk je wel, ja, wat maakt mijn gebed nou uit als je kijkt naar al die overweldigende wereldgebeurtenissen. Wat kan ik nou betekenen of wat kan ik nou bidden voor dingen die ik volkomen buiten mijn bereik liggen? Wat heeft nu mijn gebed nu voor zin voor mensen die in zak en as zitten en die misschien wel volkomen hopeloos en wanhopig zijn? Lieve mensen, het gaat dwars door het voorhangsel heen. En ook al begrijpen wij er niets van. Het komt voor het aangezicht van God in de Heer Jezus Christus. Je wordt geholpen, lieve broeder en zuster. Deze engel ontvangt veel reukwerk. Er staat er twee keer. En ook de engel van de gemeente van Gouda brengt het bij God, ook al denk je dat er weer naar beneden knalt. Het knalt niet naar beneden. Het gaat naar boven. God heeft daar een neus voor. Ook al is je gebed voor je gevoel nog zo krakkemikkig, nog zo stuntelig en gebrekkig, het wordt met reukwerk vermengd. En het stijgt op voor het aangezicht van God. Ook al bid je in de nare lucht van je leven, op dit moment, ook al bid je met zweet op je lijf. Ook al ben je naakt en verschopt. Ook al zit je in de gevangenis en ben je niet om aan te pakken. Het is vermengd met reukwerk. Onze gebeden zijn ingebed in reukwerk. Aangenaam voor God. Hij woont in lieflijke reuk. En we lezen het ook van de Heer Jezus. Als hij onder tranen en smekingen zijn gebeden heeft geofferd aan God de Vader. En het was Jezus die zweette op dat moment. Hij had het moeilijk en zwaar. Maar de Vader heeft zijn gebed genomen. Het werd vermengd met reukwerk en hij heeft het gehoord. En diezelfde gedachten komen we tegen in Romeinen 8. Maar er staat dat we steunen en dat we zuchten in afwachting van het zoonschap. Te midden van een wereld die in barensnood is. En daar zegt God dat de Geest het is die ons te hulp komt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ofwel, wij zuchten en de Geest zucht mee en hij brengt dat gebed bij God. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest. dat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Het reukwerk van de geest richt Gods aangezicht op jou, op u, die bidt en op hen en voor u bidt. Tot slot. Misschien een stapje dieper. Kijk met me mee naar vers 4 en vers 5. Van hoofdstuk 8, vers 4 en vers 5. Dat lijkt wel een soort van tegendraadse beweging. Na vers 4 lezen we in vers 5 dat de engel uit diezelfde pan, uit datzelfde vat, vuur neemt. Dus terwijl reukwerk opstijgt voor Gods aangezicht, van het reukwerk brengt dezelfde engel die onze gebeden voor Gods aangezicht brengt, oordeel over de wereld. Nou, dat klinkt onwijs tegendraads. Hetzelfde vuur van het altaar waar onze gebeden worden opgelegd, datzelfde vuur wordt op de aarde geworpen. Het vuur wat ons tot gebed brengt, laat ik het zo zeggen, brengt de wereld tot wanhoop. Twee soorten reuk. Een lieflijke reuk en een reuk des doods of van de dood, laat ik het zo zeggen. Het ene leidt tot gebed en het andere tot vervloeking. Ik had gisteren, leidde ik een uitvaarddienst. En er was een begraafplaats waar ook een crematorium was. En ik werd uitgenodigd door, het was een heel modern gebouw en ding, van wees eens komen kijken. En vol trots vertelde die man dat de rook, mag ik het zo noemen, de rook van de dood, niet meer in de lucht steeg. Nee, er was een pijp die ging in de grond. Die rook ging in de aarde. Toen dacht ik van ja, maar de reuk van het leven, dat gaat niet in de aarde. Dat gaat naar God. Dat gaat naar de hemel. Dat is je reuk van het leven. Allebei reageren ze op Gods vuur. En de vraag is, hoe reageren wij? Als de verdeeldheid komt. Hoe reageren wij als dat vuur op de aarde komt? Als er verdeeldheid is in je familie? Of als er een paad van honger door je leven loopt? Of als je wordt ontslagen? Of als je ziek wordt? Of een paard schopt in je gezin en je kinderen keren je de rug toe. Ga je dan dat vuur gebruiken om daar je gebed op te leggen? Of ga je dat vuur gebruiken om je boosheid, om je frustraties een uitslaande brand te laten worden en te wachten tot de rook uit de afgrond opstijgt die je alle reuk en alle zicht op God gaat benemen? Wat doe je? Er is nog steeds uitstel. In hoofdstuk 10, waar de zevende engel de bazuin aanblaast, daar staat er in vers 6, er zal geen uitstel meer zijn. Maar nu leven we nog steeds in de tijd van uitstel. Nu kun je nog bidden, of nu kun je nog leren bidden. Nu kun je nog naar God gaan, om genade en hulp te vragen. Misschien in een diepe zucht, of misschien wel met een snik in je borst. Maar de geest omgeeft je gebed met reukwerk. Nu kunnen we nog bidden voor de mensen om ons heen. Straks is er geen uitstel meer. Samen huis van God zijn. Een huis van gebed. En om vanmorgen te zeggen, Heer, ik wil mijn hart voor u uitstorten. Ik wil bidden. Ik wil Jezus leren kennen te midden van al die rampen die over de aarde komen. En misschien er al zijn. Of misschien wel de rampen in je eigen omgeving. Dan mag je weten En wees er dan ook van overtuigd dat dat reukwerk voor Gods aangezicht wordt gebracht. Mijn gebed. En misschien zit je nog zo met problemen waar je mee worstelt. Er is veel reukwerk. Meer dan genoeg. Ook voor jou. Voor u. En de Heilige Geest wil je met jezelf, met zichzelf vervullen. Juist te midden van de gebrokenheid. Juist te midden van de vragen. Juist te midden van de strijd. En de tegenstellingen die je ervaart. Veel reukwerk. Daarmee wordt het vermengd. We samen bidden. Ja, Vader, zo willen we u danken voor dit geweldige woord uit Openbaring hoofdstuk 8. Heer, allemaal worden we geconfronteerd met dingen die gebeuren, ver weg ook vaak, waarvan we denken, hoe is het mogelijk? Waarom? Waarom juist die mensen, die toch al niks hebben? Om misschien dichterbij in je eigen leven, of in dat van je familie, als er paarden galopperen en mensen ziek worden, of als mensen stuk lopen, als mensen hun baan verliezen. Er zijn zoveel dingen, Heer, die ons kunnen vastzetten. Maar dank u wel, Heer, dat we hier lezen. Dat u de enige bent die die boekrol opent. Dat u borg staat voor de toekomst van de gemeente. Daarmee over onze eigen kleine toekomst. Die groot is in Christus. En ook al kleeft ons nog zoveel aan, ook al kleeft jou nog zoveel aan in je verleden. Of misschien wel in je heden. Als we gaan bidden, als we op onze knieën gaan en ons hart gaan uitstorten. Als onze ziel zich in zich uitstort, dan wordt dat vermengd met reukwerk. En het stijgt op voor uw aangezicht. En u hoort, u luistert. Zo willen we een stilte nemen, een stilte moment. Waarin we ons bewust worden van het moment waarin we nu leven. Het moment waarin allerlei gedachten in ons omhoog komen. En misschien wel ook wel heel tegenstrijdig. Misschien wel met verdriet. Of misschien wel met verbijstering of opstandigheid. Of gewoon met een verlangen, Heer, ik wil bidden. Ik wil mijn hart uitstorten. Laten we die stilte nemen. En de Geest zal het met reukwerk brengen voor het aangezicht van onze God en Vader.